En daarna zal u worden voorgelezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit het boek Genesis, hoofdstuk 43. Wij lezen daarvan de versen 15 tot en met 34.
En die mannen namen datzelfde geschenk en namen dubbel geld in hun hand en Benjamin. En ze maakten zich op en togen af naar Egypte en ze stonden voor Jozefs aangezicht. Als Jozef Benjamin met hen zag, zo zeide hij tot degene die over zijn huis was, breng deze mannen naar het huis toe en slachtvee en maak het gereed, want deze mannen zullen deze middag met mij eten. De man nu deed gelijk Jozef gezegd had en de man bracht deze mannen ten huize van Jozef. Toen vreesden deze mannen, omdat ze ten huize van Jozef gebracht werden en zeiden, ter oorzake van het geld dat in het begin in onze zakken wedergekeerd is, worden wij ingebracht, opdat hij ons overrompelen en ons overvallen en ons tot slaven nemen met onze ezels. Daarom naderden zij tot die man die over Jozefs huis was en ze spraken tot hem aan de deur van het huis en ze zeiden, och mijn heer, wij waren in het begin gewisselijk afgekomen om spijzen te kopen. Het is nu geschied als wij in de herberg gekomen waren en wij onze zakken opendeden, zie, zo was ieders mans geld in de mond van zijn zak, ons geld in zijn gewicht, en wij hebben hetzelfde wedergebracht in onze hand. Wij hebben ook ander geld in onze hand afgebracht om spijzen te kopen, en wij weten niet wie ons geld in onze zakken gelegd heeft. En hij zeide, vrede zij, u lieden, vrees niet. Uw God en de God uw vaders heeft u een schat in uw zakken meegegeven. Uw geld is tot mij gekomen en hij bracht Simeon tot hen uit. Daarna bracht de man deze mannen in Jozefs huis en hij gaf water en zij wiezen hun voeten. Hij gaf ook hun ezels voeder en ze bereidden het geschenk totdat Jozef kwam op de middag, want ze hadden gehoord dat ze al daar brood eten zouden. Als nu Jozef te huis gekomen was, zo brachten zij hem het geschenk het welk in hun hand was, in het huis, en ze bogen zich voor hem ter aarde. En hij vraagde hun naar hun welstand en zeide, is het wel met uw vader, de oude, waarvan gij zeidet, leeft hij nog? En ze zeiden, het is wel met uw knecht onze vader, hij leeft nog. En ze neigden het hoofd en bogen zich neder. En hij hief zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon zijner moeder, en zeide, is dit uw kleinste broeder waarvan ge tot mij zeidet? Daarna zeide hij, mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haastte zich, want zijn ingewand ontstak jegens zijn broeder. En hij zocht te wenen en hij ging in een kamer en weende aldaar. Daarna wies hij zijn aangezicht en kwam uit. En hij bedwong zichzelf en zeide, zet brood op. En ze richtten voor hem aan in het bijzonder en voor hen in het bijzonder en voor de Egyptenaars die met hem aten in het bijzonder. Want de Egyptenaars mogen geen brood eten met de Hebreeën, terwijl zulks de Egyptenaars een gruwel is. En zij zaten voor zijn aangezicht, de eerstgeborene na zijn eerstgeboorte en de jongere na zijn jongheid. Dies verwonderden zich de mannen onder elkander. En hij langde hun van de gerechten die voor hem waren. Maar Benjamins gerecht was vijfmaal groter dan de gerechten van hen allen. En ze dronken en ze werden dronken met hem.
De tekst voor de prediking is eigenlijk dit hele gedeelte dat wij samen hebben gelezen. Ik wil u alleen het slot lezen van vers 16. Genesis 43, vers 16. Deze mannen zullen te middag met mij eten. Geliefde gemeente, ter voorbereiding op het avondmaal hebben wij vorige week tweemaal ook stilgestaan bij de geschiedenis van Jozef. Hele passende stof die we naar mijn overtuiging van de Heere gekregen hebben ook naar het avondmaal toe allereerst. Dat de honger zwaar werd in dat land, dat had weer allerlei, daar zat weer allerlei onderwijs in, ook naar het avondmaal toe. Ten tweede ging het ook over Juda's borgstelling. Dat Juda zich in de plaats van Benjamin wilde stellen als die onderkoning in Egypte Benjamin kwaad zou willen doen. En deze twee aspecten gaven ons onderwijs ook naar het avondmaal toe dat vanochtend bediend mag worden. Want als er dan honger is, als dan het koren op is, als dat de honger dood ons aangrijnst, de geestelijke dood, de eeuwige dood, dan is er vanochtend ook voedsel. Het brood des levens mag verkondigd worden. En als een teken daarvan mag de tafel gereed staan. Het is ook een gedachtenis aan de Heer Jezus Christus en aan zijn borgstelling, aan datgene wat Juda had gezegd, ik zal borg voor hem zijn. Het is toch ook een onmisbaar stuk uit wat wij moeten kennen. Doe dat tot mijn gedachtenis, dat we er iets van kennen, die ontroerende woorden uit het formulier. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En als wij vanochtend dan verder gaan lezen uit de geschiedenissen van Jozef, dan mag het ons ook weer verwonderen dat ook dit nu aan de orde van behandeling is, dat de broers aan de tafel van Jozef mogen plaatsnemen. We willen boven de prediking schrijven aan 's konings tafel. Eerste gedachte, de komst tot die tafel. En de tweede gedachte, de verwondering aan die tafel. Aan 's koningstafel. De komst tot die tafel. En ten tweede de verwondering aan die tafel. Daar moeten we niet gering over denken, jongens en meisjes. Dat die broers weer teruggegaan zijn naar Egypte. Wij kennen de geschiedenis natuurlijk. We weten hoe het af is gelopen. Aan het einde van het hoofdstuk zitten ze daar aan die tafel. Maar dat wisten die broers niet. Die gingen met 1000 zorgen, met 1000 noden terug naar Egypte. Juda die hield er ernstig rekening mee dat hij daar zou moeten sterven. En Jacob, hij heeft het uitgesproken toen ze weggingen. Ben ik van kinderen beroofd, dan ben ik beroofd. Hij dacht ze nooit meer terug te zien. Want die jongens stonden in de schuld. Ze hadden dat geld immers teruggehad in die zakken. En die onderkoning die was al zo streng. Zou hij hen nu van diefstal beschuldigen? En wat zou er van Simeon geworden zijn in die maanden dat ze daar niet waren? Hoe zou die onderkoning Benjamin gaan behandelen? Hoe dichter ze bij Egypte kwamen. Hoe trager hun gang was. Ze zijn echt met knikkende knieën daar naartoe gegaan. En met die vragen en met die nood verschijnen ze ook weer voor die onderkoning. Die zonder dat zij het weten hun eigen broer Jozef is. En Jozef, hij spreekt ze niet eens aan. Hij kijkt ze even aan, maar dan geeft hij in het Egyptisch een bevel aan zijn huismeester. Zoals we dat in vers 16 lezen. Breng deze mannen naar het huis toe en slacht vee en maak het gereed, want deze mannen zullen te middag met mij eten. En die broers verstaan dat natuurlijk niet. Jozef die praat Egyptisch. En als ze dan zo meegenomen worden naar dat huis van Jozef toe, dan worden ze bezorgd, want dit is geen gewone gang van zaken. Wat zou die onderkoning met ons gaan doen? Ze leggen het ook helemaal verkeerd uit, want ze zeggen, Hij zal ons straks overrompelen. Als we straks bij dat huis komen, dan staan er natuurlijk soldaten gereed en we worden allemaal tot slaven gemaakt. En als we dan zo bij dat huis komen, dan en als geslagen honden achter die huismeester aanlopen, dan spreken ze hem aan en dan zeggen ze, och, mijn heer. En ze gaan het allemaal uitleggen hoe dat het gekomen is en dat ze ook niet precies weten hoe dat geld in hun zakken is terechtgekomen en dat ze dat ook weer mee terug hebben genomen. En dat ze eerlijk zijn en dat ze geen spionnen zijn. En zo zijn ze bezorgd en bevreesd. En ze worden helemaal in het nauw gebracht. En is dat geen situatie, gemeente, die wij op verschillende plaatsen in de schrift ook steeds weer tegenkomen? Dat dat ook de weg is waar langs God zijn volk leidt en onderwijst. Dat het altijd door de benauwdheid heen gaat. En dat die mensen met de rug tegen de muur aankomen te staan. En dat ze geen uitweg meer zien. Dat zien we toch ook bij Esther. Als ze dan 3 dagen en nachten heeft gevast, dan gaat ze naar koning Ahasveros toe en dan zegt ze die woorden, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Ze heeft voor haar besef de dood voor ogen. Maar ze kan geen kant meer op. Ze kan niet vooruit eigenlijk en niet achteruit. Of die bloedvloeiende vrouw, die al 12 jaren lang die kwaal had en die eigenlijk niet onder het volk mocht komen omdat ze onrein was. Bevend en bevreesd vlucht ze toch naar de Heer Jezus toe. Want ze kan niet meer bij hem vandaan blijven. Maar ze is ook in de nood, ze kan geen kant meer op. En zo zien we die broers hier ook gaan. Het liefst hadden ze bij die onderkoning weggebleven. Althans, bij datgene waarvan ze dachten dat hij zou gaan doen. Maar ze konden niet terug. Ze konden niet in Kanaan blijven, daar zouden ze sterven. En nu hier worden ze weer in de benauwdheid gebracht. En ligt er ook geen onderwijs in, ook voor het geestelijke leven. Als wij zien wat een mens, wat een ziel meemaakt als God hem gaat overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Wat een vragen kunnen er dan in het hart komen, wat een nood kan er dan gevoeld worden. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hoe zal ik toch zonder verschrikken voor God verschijnen? Dat worden levende vragen, dat wordt een levende klacht, dat wordt een nood. En je weet niet hoe je bij de Heere moet komen. Je kent de weg niet waarbij je, die je moet betreden om hem te vinden. Op allerhande manieren wordt het zo toegesloten en wordt een mens dan in de benauwdheid gebracht. Met de rug tegen de muur. Hoe zou ik toch rechtvaardig voor God verschijnen? Hij kent mij toch. Hij weet wie ik ben. Met al mijn zonden, met al mijn tekorten, heel dat verdorven bestaan waar je dan zo zelf wel eens van walgt, dat ligt naakt en geopend voor hem. Hoe zou ik voor hem verschijnen? Zou hij nou wel met mij te doen willen hebben? Wat zou hij met mij gaan doen? Hij heeft het recht om mij te doden. Alles pleit tegen mij, ik heb een schuld die ik nooit kan betalen. 1000 zorgen en 1000 doden. Allerlei redenen om niet naar de Heere toe, maar juist net zoals Adam en Eva dat deden, bij hem weg te vluchten. En dan toch niet te kunnen. Dat een bekommerde zondaar die zoveel vragen heeft en die zoveel redenen heeft om bij God vandaan te vluchten, dat hij dat toch niet meer kan. Maar dat hij zo onweerstaanbaar naar de Heere toe wordt getrokken. En dat hij het met Esther zegt, kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. En dat iemand met een onreine en een bevende hand toch die hand uitstrekt naar de zoom van zijn kleed. In de belijdenis van zonde en schuld. Met de koorden der veroordeling om de hals, zoals die knechten van Ben-Hadad dat deden. Heere, u hebt het recht om mij weg te sturen. U hebt zelfs het recht om mij te doden. Ik verdien geen plaats in de kerk. Ik verdien geen plaats onder uw woord. Ik verdien zeker geen plaats aan uw tafel. Maar de hongerdood die grijnst. En het wordt sterven en het wordt omkomen. En dat je de Heere dan niet meer kan missen. Om dan zo die vlucht te nemen, ook naar het avondmaal toe, is dat niet vaak de gestalte van velen. Dat je zelf eigenlijk niet goed weet hoe dat je daar aan moet. Omdat als je ook weer terugkijkt op die maanden en op heel je leven, dat er nou niets is in je leven dat voor je pleit. Maar dat nou alles tegen lijkt te zijn. Dat je niet bent geweest die je had moeten zijn. Dat je dat geloof niet elke dag hebt beoefend zoals dat in de beoefening zou moeten zijn. En dat je toch zegt, maar Heere, ik kan bij u vandaan, niet vandaan blijven. Zo hij mij doodde, ik zou nochtans op hem hopen, zo zegt Job. En dat je zegt, ik moet toch tot die koning gaan. Als ik dan omkom, dan kom ik om. Maar dan aan zijn tafel. Dan aan zijn voet. En dan zie ik daar ook iemand als Mephibozet. Als een dode hond, zoals hij zelf zegt, aan de voeten van koning David liggen. Hij heeft niets anders meer te verwachten dan dat David hem om zal brengen. Mephibozet is er een van het geslacht van Saul. Saul die David zoveel kwaad heeft gedaan. En nu ligt hij daar voor de koning David op de grond. Plat. In zijn onwaardigheid. Hij ziet de dood in ogen. Maar wat zegt die koning dan tegen Mephibozet? Vrees niet. Wat zegt de Heer Jezus tegen die bloedvloeiende vrouw? Vrees niet. Wat zegt nou Jozef tegen zijn broers? Want hij is het natuurlijk die huismeester de opdracht heeft gegeven om hen te bemoedigen. In vers 23 zegt die huismeester en hij zeide, vrede zij u lieden, vreest niet. Wees maar niet bezorgd. Dat moet die huismeester zeggen van Jozef. Hij mag ze bemoedigen, hij mag ze vertroosten. Wees niet bezorgd over dat geld. Dat geld dat heeft God jullie geschonken. Dat geld dat is al lang in mijn huis, dat is in de schatkist van Egypte terechtkomen. En wellicht mogen we die woorden zo verstaan, gemeente, dat Jozef uit eigen zak toen dat koren voor zijn vader en voor zijn broers heeft betaald. Die schatkist van Egypte heeft daar niet onder geleden. Uw God heeft dat geld tot mij doen wederkeren. Wees niet bevreesd. Wat valt het dan mee voor die broers dat ze deze woorden uit de mond van die huismeester mogen horen? En dat ze ook nog eens, want er gebeurt nog iets, dat ze die gevangenis open zien gaan en dat hun broer Simeon daaruit komt. Wat ze gevreesd hadden, dat gebeurt niet. Er zijn geen soldaten die hen gevangen nemen. Ze worden geen slaven, maar in tegendeel, er mogen van die bemoedigende woorden klinken. En is dat ook niet zo, gemeente, dat het zo meevalt voor ellendige zondaren die iets beseffen van Gods rechtvaardigheid. zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan. Mijn ongerechtigheden, ach, ik zou niet kunnen bestaan. We daar iets van beleven, als dat echt waarheid wordt. Dat je heel je leven tegen je ziet getuigen. Dat je indrukken krijgt van Gods heiligheid. En van de heiligheid van de tafel. En de heiligheid van die gastheer. En dat wij van ons leven moeten zeggen, een stroom van ongerechtigheden had de overhand over mij. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. Dat is toch zo vaak de gang naar de tafel toe. Voor het eerst, maar ook weer opnieuw. Omdat altijd dat boze en verdorven zondige bestaan realiteit blijft. Maar wat is het dan een wonder, gemeente, dat God in die situatie, bij mensen die de dood verdienen, dat hij dan komt met zijn evangelie. Zwegen u verkondigen dat het bij de Heere zo meevalt. Want de Heere die betoont toch zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. De Heer is zo'n verrassend God, gemeen. Voor mensen die de dood voor ogen hebben. En die er niets anders meer van kunnen maken als dat het een afgesneden zaak is. De Heer zou geen onrecht doen als hij u zou wegdoen. Maar dat het nou van Gods wegen mag klinken, vrees niet. En is dat ook geen bemoediging naar de tafel toe? De gang en de komst aan die tafel. Het formulier verwoordt dat ook zo. Hoe gaat een mens daar nogal eens naartoe? Wat is althans de meest vruchtbare gestalte? Daar wordt gesproken over onze bezwaarde en onze verslagen harten. Want als we een rechte indruk krijgen van wie we zijn en van wie God is, voor het eerst maar ook elke keer weer opnieuw, dan worden onze harten bezwaard en verslagen. Hoe moet dat toch ooit goed komen? En dat je ook niet weet hoe dat je daar aan moet gaan. En dat je ook niet weet hoe dat je jezelf daar aan moet brengen. Maar dat er dan toch op de bodem van je hart dat ook leeft, Heere. Maar tot wie anders zou ik nou toch heen gaan? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Dat er die hunkering in je ziel ligt. En dat verlangen in je hart. Om nou aan zijn voeten te liggen. En om de zoom van zijn kleed aan te raken. Als het dan zo ligt. Voor bekommerde mensen. Die zichzelf nergens bij kunnen rekenen. En die zelf ook die gang naar de tafel nooit zouden durven maken. Dan zeg ik toch. Nou, dat verlangen in uw hart ligt. En als nou die wetenschap in uw hart ligt. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Een betrekking op de Heer Jezus Christus. Al is het van verre. Al is het door de nevels heen. Dan zeg ik toch. Met die oudvaders Justus Vermeer en Wilhelmus Abraco. Kom dan toch. Met uw tekort. Kom dan toch met uw verlangen. Kom dan met al uw zonden, met al uw ellende. En zeg het tegen de Heere, Heere, in die bank kom ik om. Daar zal ik moeten sterven. Maar gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wanneer ik dan omkom, zo kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. En wat valt het dan toch vaak mee voor zulke mensen die met de dood in de schoenen, die gang dan toch maar. dat het dan toch wel eens een kruimeltje van des koningstafel af mag vallen. Dat er eens een moment mag zijn van rust. Pleitend en hopend op zijn woord alleen. De duivel die wil u bij de Heere vandaan houden. En die zegt tegen u, gij hebt geen heil bij God. Maar laten we de stem mogen horen van de Heer Jezus Christus. Die heeft gezegd en die het zijn huismeesters, zijn dienaren laat verkondigen. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Om daar niet tot een verwondering van uw ziel te mogen zitten. En te verlustigen in zijn lijden en in zijn sterven. Die broers die zijn daar onwaardig in dat paleis aangekomen. Dan gaan we naar de tweede gedachte toe. Dat er ook een verwondering aan die tafel was. Die broers, ze hadden dat nooit gedacht. Dat ze nou in dat paleis van de koning aan zijn tafel mochten gaan zitten. Het duurde wel even voordat Jozef kwam. Jozef had nog allerlei werkzaamheden te doen. Die broers hebben ook echt wel even een poosje de gelegenheid en de tijd gehad om zich op die ontmoeting voor te bereiden. En dat hebben ze ook gedaan. Zo lezen we in vers 25. Ze bereiden het geschenk totdat Jozef kwam op de middag. Want zij hadden gehoord dat zij al daar brood eten zouden. Dat geschenk dat ze mee hadden gekregen van vader Jacob. Met al die specerijen en die honing. En die noten. Ze gingen het klaarmaken. Om aan Jozef aan te bieden. En waarom deden ze dat? Waarom gingen ze nou dat geschenk aan Jozef geven? Wel, ze probeerden natuurlijk om Jozef mild te stemmen. Om hem vriendelijk te maken. Om zijn ontferming op te wekken. Hoe onkundig, gemeente, waren die broers hier bezig. Dachten ze nou echt dat ze die ontzaggelijk rijke onderkoning mild konden stemmen met die paar nootjes en die paar specerijen? Dachten ze nou echt dat dat zijn liefde zou opwekken? Ze waren er zo blind voor dat die onderkoning hen allang lief had. En dat het juist die liefde was die hen daar in dat paleis bracht. Aan die tafel. Hoe kan een zondaar, zelfs ook een avondmaalganger, nog bezig zijn met het bereiden van geschenken om die hemelse koning tot ontferming te bewegen? Met de tranen en met de gebeden proberen om hem mild te stemmen. En daar zetten we natuurlijk geen streep doorheen, gemeente. Laten we dat goed verstaan. Want de Heer die zegt het toch. De komst naar die tafel, de komst ook naar hem toe. Daar zegt hij van, ik zal ze voeren met smekingen. Met geween zullen ze komen. En was dat er maar meer. Ook in het leven van Gods kinderen. Die gestalte van het wenen. Van het bezwaarde en verslagen hart. Maar dat is de weg naar de tafel. Dat is de weg naar de Heere toe. Maar dat kan toch immers nooit de grond zijn van de avondmaalsgang. De grond ligt niet in die paar tranen en die paar gebeden en die paar goede werken die er in het leven van Gods kinderen dan nog te vinden zijn. Maar die ligt alleen in het feit dat hij gezegd heeft, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Die liggen alleen, die toestemming en die vrijmoedigheid ligt toch alleen in zijn woord, in datgene wat hij heeft gezegd. Jozef kijkt niet eens naar die geschenken die ze hem gebracht hebben. Hij wordt daar, om het zo te zeggen, niet warm of koud van. En toch wordt hij ontroerd. Want dat lezen we, dat Jozef ontroerd wordt. Natuurlijk, hij ziet Benjamin weer. Benjamin die hij waarschijnlijk ook niet heeft gekend. Benjamin was waarschijnlijk nog maar een peuter van een paar jaren toen Jozef is weggevoerd. Daarom vraagt hij het ook, is dit uw broeder? Maar dan schiet zijn gemoed vol. Zoveel jaren dat hij zijn kleine broertje niet gezien heeft. En daar staat hij, zijn bloedeigen broer. Zoon van moeder Rachel. En dan wendt Jozef zich af. En dan gaat hij naar een andere kamer. Om daar te wenen. Maar de diepste reden ligt niet in het feit dat hij daar zijn broer Benjamin ziet. De diepste reden, gemeente, die staat, althans in de meeste Bijbels, boven het opschrift. Het opschrift boven dit hoofdstuk. Maar ook in mijn Bijbeltje staat, Jozefs dromen gaan in vervulling. Dat daar nu al zijn broers, inclusief Benjamin, plat op de grond voor hem liggen. Dat is nou precies wat God al bijna 25 jaar geleden aan hem had bekendgemaakt. Middels die dromen. En dat ontroert Jozef het meest. Dat het waarachtig is wat God heeft gezegd. Dat het waar is dat hij getrouw zijn woord houdt. Want dat is immers wat we ook in Psalm 105 tegenkomen. In de beschrijving van het leven van Jozef. Dan wordt er gezegd tot de tijd toe dat zijn woord, en dat bedoelt Gods woord. Tot de tijd dat Gods woord kwam, heeft hem, Jozef, de reden des Heren doorlouterd. Dus daar wordt mee bedoeld. Gods woord kwam, dat is gesproken en dat wordt hier nu ook vervuld. Na al die lange jaren van loutering, van lijden en van ellende. Hier gaan die dromen in vervulling. Hier liggen die broers voor hem op de grond. En daar mag Jozef de vinger bij leggen. God houdt getrouw zijn woord. En is dat nou ook niet iets, gemeente, waarop gepleit mag worden, waarop gezien mag worden, ook naar het avondmaal toe? Gij hebt het toch immers gezegd. U hebt het gebeloofd in uw eigen woord. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen. Daar alleen ligt de vrijmoedigheid in. En het wonder dat God nu al wie tot hem komt, geenszins zal uitwerpen. Hopend op zijn woord, de vinger leggend bij dat woord. Dat zal toch de enige grond zijn om vrijmoedigheid te krijgen. Ook naar het avondmaal. Misschien denkt iemand ook, ziende op deze geschiedenis zo, was het nou geen mooi moment geweest voor Jozef om zich nu bekend te gaan maken aan zijn broers? Nu hij zo ontroerd was en nu die dromen in vervulling gegaan waren, had Jozef nou niet zichzelf kunnen bekendmaken en kunnen zeggen tegen die broers, ik ben Jozef. Er ligt ook, denk ik, een hele verleiding in voor Jozef om dat nu en om dat hier te doen. Jozef doet het niet. Integendeel, hij bedwingt zichzelf, hij zondert zich af, hij wast zich. Hij wil helemaal niet laten zien dat hij gehuild heeft. Hij houdt zich nog verborgen. En waarom hij dat doet, gemeente, dat hopen we ook vanavond nog te overdenken. Dat hij ze verder gaat beproeven. Dat hij ze verder gaat uitkleden en verder gaat ontgronden. Hij wil ze nog veel meer leren. En dat hij dat doet, gemeente, dat is natuurlijk omdat hij hier geleid wordt door Gods geest. God geeft hem wijsheid om zich nog verborgen te houden om zichzelf niet bekend te maken. Maar dat zullen we tot een nabetrachting spreek in hoofdstuk 44 bewaren. Laten wij ons nu concentreren op datgene wat er in die paleiszaal gebeurt. Als we dat dan nog even in gedachtenis nemen. Jozef verbergt zich. Die broers weten niet wie Jozef is. En toch zitten ze aan zijn tafel. En die tafel en het eten aan de tafel in het Oude Oosten, dat was niet zomaar een zakenlunch waar je met de eerste de beste gewoon aan ging eten. Nee, de tafelgemeenschap in het Oude Oosten, dat was iets heel teers. En daarmee gaf je aan, ik wil een broederlijke omgang hebben met diegene die met mij de maaltijd gebruikt. Dat je van dezelfde spijze at. Dat had betekenis. En dan nu maar overzetten naar het avondmaal. Mag nou een mens die Christus niet kent, toch aan het avondmaal? Die broers kenden Jozef niet, zo lijkt het althans. Hij verbergt zich. En ze zitten toch aan zijn tafel. En tot verwondering zitten ze aan zijn tafel. En mogen ze eten van zijn spijzen. Als je nou Christus niet kent, mag je dan toch aan het avondmaal? Nou, gemeente, de Bijbel is duidelijk, dat mag niet. De Heer Jezus heeft zelf gezegd, doe dat tot mijn gedachtenis. En het avondmaalsformulier dat zegt toch heel duidelijk dat de Christus dat alleen voor zijn gelovigen heeft ingesteld. Maar de vraag is, kennen die broers Jozef echt dan niet? Nee, zeker, hij heeft zich niet met zijn naam aan hen bekendgemaakt. En ze hebben het nog niet uit zijn mond gehoord. Uw zonden zijn u vergeven. En er zijn op dit moment nog veel vragen en veel raadsels in hun hart. En er is een nood in hun leven. Maar is dat de eis naar het avondmaal toe? Dat een mens pas dan aan de tafel mag zitten als hij dag en uur kan aanwijzen dat Christus zich aan het hart heeft geopenbaard. En dat hij bij de volle bewustzijn ook van het geweten heeft gehoord, uw zonden zijn u vergeven. De bewuste vrijspraak, is dat de eis naar het avondmaal toe? Gemeente, wie zouden er dan vanochtend avondmaal vieren? De gemeente zo rondkijken, een klein beetje aan het kennen ben. Wie zouden er dan vrijmoedigheid hebben? 3 mensen? 4? Maar kenden die broers Jozef dan toch niet echt? Helemaal niet? Wat hebben we tot nu toe in hun leven gezien? En waarin lagen er die lijnen naar het geestelijke leven? Het waren toch mensen die in beginsel, dat zeker, maar toch oprecht iets van hun schuld hebben leren kennen. God, wat heeft God aan ons gedaan? En hij bezoekt het bloed van onze broeder. Wij hebben gezondigd. Meerdere keren hebben wij het uit hun mond gehoord. Ze zijn toch uit dat Kanaan gevlucht. Met die beden van Esther, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan, ze konden bij Jozef niet meer vandaan blijven. En al kenden ze hem dan nog niet in de volle openbaring, er lag toch die trekking naar hem toe. Omdat ze wisten, hij heeft de woorden des eeuwige levens. Wat ik mis, dat heeft hij. Ik moet sterven. De hongerdood grijnst mij aan. Maar hij heeft het leven. Hij heeft volle korenschuren. En zo zijn ze toch gegaan. Net als die bloedvloeiende vrouw. Die haar bevende en onreine hand uitstrekte. bevreesd omdat ze weggestuurd zou worden. Zo zijn ze gegaan, net als die knechten van koning Ben-Hadad, met de koorden van de veroordeling om de hals. Maar weet u wat nou het geheim van die tafel was? Wat nou het geheim was dat die broers daar aan die tafel zagen? Dat lag nou in die woorden die we als tekst hebben aangegeven. Deze mannen, zo zegt Jozef, zullen te middag met mij eten. Die broers hadden toch zelf nooit aan die tafel plaats durven nemen. Die hadden dat nooit gewaagd om daar aan het paleis aan te kloppen en te zeggen, wij willen met de onderkoning eten. Dat lag nou alleen in het feit dat hij heeft gezegd, deze mannen, zullen met mij eten. En daarin hoor ik de echo van de meerdere van Jozef die gezegd heeft, en nu heb ik grotelijks begeerd, dit Pascha met u te vieren, voordat ik ga lijden. Met u. Met die mannen die daar aan de tafel notabene nog zaten te ruzien over wie de meeste was. Met die mensen die straks vol ergernis bij hem zouden vandaan vluchten. Die echt nog niet zo heel veel kennis hadden van de noodzakelijkheid en de gepastheid en de dierbaarheid van Christus. Ja, ze hadden daar wel in beginsel kennis aan. Hun harten waren brandend. En ze zijn er naar hem toe, mee toegevlucht. Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Maar ze moesten nog zoveel leren. Zet ik daarmee de tafel open voor iedereen? Ach, 9 meter, maar ik geloof toch met de vaderen dat de tafel des Heren niet alleen is voor de bevestigde christenen. Maar dat daar ook de kleinen in de genade een plaats aan mogen hebben. O, ziende op zichzelf durven ze het nooit. Maar laten ze nou eens die stem mogen horen van die meerdere van Jozef die gezegd heeft. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te vieren. Met mensen die met die avondmaalsgang belijden dat ze midden in de dood liggen. Dat ze om moeten komen als hij in het recht gaat treden. Maar die het ook weten in die bank, daar moet ik sterven. Ik kom om, als ik niet de toevlucht tot hem ga nemen. En om dan zo, gemeente, een plaats aan de tafel te mogen krijgen. Als een Mefiboset, als een dode hond aan de tafel. Zoals de broers daar zitten met verwondering in het hart. Laat ik tot zulke tobbende en zoekende zielen mogen zeggen. Deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Amen.